Het was voor mijn tijd, 1517 was het, anno domini, 31 oktober, dat Maarten Luther zijn beroemde 95 stellingen spijkerde op de deur van de slotkapel in Wittenberg, ergens ver weg hier vandaan, in Duitsland. En tot vandaag, nou, ik weet niet of het tot vandaag is, maar tot in onze dagen dan wordt het herdacht op 31 oktober en het heet de Hervormingsdag. Waarna we ons afvragen wat er eigenlijk hervormd is. Maar ja, dat weet iedereen, want we spreken over de kerkhervorming, dus dat zal dan wel. En dat is ook zo, en bij nader inzien, de kerk of wat er voor door moet gaan, wordt altijd hervormd. Dus ja, mij zeggen die termen niet zoveel. Wat mij wel veel zegt, want men zou dit niet bagatelliseren, wat mij wel veel zegt is dat deze gebeurtenis de aanleiding werd tot een complete revolutie in ieder geval in heel Europa, met grote, met name politieke uitwerking. Want kerk en politiek, dat waren twee dingen die niet van elkaar waren te scheiden. Dat hebben wij pas later uitgevonden, dat schijnt. Kortom, het was een belangwekkende gebeurtenis. Wij leren ook dat de man, Luther, een en ander deed ter bestrijding van misstanden in de kerk en met name in het bijzonder de aflatenverkoop. Dat liep de spuigaat uit. Dat mogen dan de aanleiding geweest zijn, dat is ook zo, want je kon voor geld kon je plaats in de hemel kopen, hè. Daar kwam het op neer, althans dat werd je wijsgemaakt. Hè. Het muntje in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt, is de officiële Nederlandse vertaling van de uitdrukking. Ik overdrijf die dingen echt niet. Maar eigenlijk, het gaat natuurlijk niet werkelijk om de aanleiding tot dit soort gebeurtenissen. Dat is alleen maar de druppel die de emmer doet overlopen. Waar het in werkelijkheid om ging, is om het gezag van de Bijbel als zodanig. Het gezag van het woord van God. Nou ja, de vraag dus of de Bijbel het woord van God is en of er nog iets hogers is dan dat. En het probleem in de geschiedenis van het christendom, ik probeer het woord kerk te vermijden, het probleem in de geschiedenis van het christendom is dat altijd maar weer allerlei ander gezag of wat er voor door moet gaan geplaatst wordt boven de Bijbel. En bij nader inzien, de zogeheten kerkhervorming heeft ook niet echt het gewenste resultaat gebracht. Want het gezag van de Bijbel is nooit weer teruggevonden, eigenlijk. En voor zover het erkend werd, in de loop der tijd was het gewoonlijk buiten de algemene, hoe moet je dat zeggen, buiten de algemene christelijke traditie of wat het maar was. Dit wil zeggen in groeperingen, groepjes, meestal aangeduid als ketters per definitie, buiten de kerkelijke traditie, die lui die gewoon zo hun eigen weg gingen en zich van het kerkelijk gezag niks aantrokken en dus beschouwd werden als anarchisten. Zij erkenden immers geen gezag. Namelijk niet van de kerk en daarmee dus ook niet van de burgerlijke overheid, want het verschil daartussen bestond domweg niet. Dat is pas, ook in Nederland, pas hooguit 100 jaar geleden, ik weet niet precies, maar hooguit iets van 100 jaar geleden afgeschaft. Scheiding van kerk en staat, hè, dat soort dingen. Daarvoor was dat gewoon één geheel. Er werd geen onderscheid in gemaakt. En lui die het gezag van de Bijbel erkende boven dat van de kerk waren meteen anarchisten, dat wil zeggen ongedisciplineerd volk. En eigenlijk moest dat uitgeroeid worden natuurlijk op een of andere wijze. Is altijd zo geweest. Maar de discussie, voor zover het discussie was, ging dus inderdaad over het gezag van de Bijbel. Het heeft altijd een belangrijke rol gespeeld en het is ook altijd, historisch kun je dat volgen, het is ook altijd weer fout gegaan. Hè? Van de zogeheten kerkhervorming staat eigenlijk in de Bijbel zelf, ik heb uw werken niet vol gevonden. Commentaar van Gods wegen in Openbaring, dat het daarop slaat, ga ik nou niet uitleggen, maar dat geloof ik wel dat het daarop slaat. Gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt dood. Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. Het meest positieve wordt nog de volgende brief in Openbaring 3. Dat is die aan Philadelphia. Maar ja, dat is die brief die dan een periode uit de kerkgeschiedenis beschrijft, die daarna pas kwam. Namelijk toen de predikanten, nou ja, toen er evangelisten kwamen, zal ik maar zeggen, die zich inderdaad ook van het gezag van de kerk niks aantrokken. Zonder zich tegen de kerk te keren, overigens. Dat waren mensen als Wesley enzovoorts. Die erop uitgingen, op persoonlijk initiatief, om het evangelie te prediken. Dat was het dan. En de kerk was not amused. Moet in het Engels gegaan zijn. Waren not amused. Ze stonden er vijandig tegenover. Maar niettemin ging het over predikanten, die officieel predikanten waren in dat geval de Anglicaanse kerk, maar gewoon hun eigen weg gingen in de prediking van het woord van God. En dat is eigenlijk de meest positieve periode die de Bijbelse kerkgeschiedenis beschrijft. Ik heb het over die 7 brieven uit Openbaring. Hoe dat leerstellig was. Ze leerden in ieder geval dat een mens gerechtvaardigd wordt uit geloof alleen. Dat wil zeggen, Luther zou trots op ze geweest zijn. Dat wel. Maar het probleem is inderdaad geweest dat ook in de dagen dat men ijverig de Bijbel begon te onderzoeken, dat is eigenlijk pas geweest in de 19e eeuw, eind 19e eeuw, 20e eeuw, dat het ook daar misging. Want in die dagen bestudeerde men wel de Bijbel en men zocht ook inderdaad naar wat de meest oorspronkelijke tekst zou zijn, wat de meest letterlijke tekst zou moeten zijn van bepaalde schriftgedeelten enzovoorts. Daar had men alle reden toe, omdat er allerlei handschriften gevonden werden die afweken van de traditioneel overgeleverde Bijbelse tekst. Dat wil zeggen de Textus Receptus. En ze zijn toen aan het studeren gegaan, maar het resultaat is aan de ene kant zeer positief. Wij zijn vrij zeker over de juistheid van de Bijbeltekst zoals wij die nu inderdaad hebben. Maar diezelfde studie is uit de hand gelopen doordat men zich bezig ging houden met dingen als bronnen en bronnensplitsing enzovoorts. Hè. Zo van, waar hebben die Bijbelschrijvers het vandaan gehaald en wat was er de oorsprong van en weet ik veel wat. En daarmee werd tegelijkertijd het gezag van de Bijbel weer ondermijnd. Dat heet de hogere schriftkritiek, dat is de officiële term. Higher criticism, de hogere schriftkritiek. En eerst begon men ons de Bijbel terug te geven en daarna heeft men die ons weer afgenomen. En dat is ongeveer de situatie waarin wij vandaag leven. En dat gaat zo eigenlijk constant door. Niet zo lang geleden sprak ik nog iemand en die kwam weer met al de bekende verhalen. Ja, wie is dat eigenlijk geweest? Die heeft vastgesteld welke boeken er wel in de Bijbel horen en wie niet. Wie heeft dat uitgemaakt enzovoorts. Want zijn zoveel boeken die met de Bijbel van doen hebben en min of meer Bijbelse titels dragen, maar die niet in de Bijbel zijn opgenomen. Waarom staan die er niet in? Wie heeft dat uitgemaakt? En ja, het antwoord daarop is heel simpel. Niemand. Dat heeft nooit iemand uitgemaakt. Er is nooit iemand geweest die heeft zitten kijken van laten we die wel in de Bijbel opnemen en die niet. Dat is nooit geweest. Er is ook nooit discussie over geweest. Niet dat wij weten. Het is ons gewoon zo overgeleverd. Dit hoort er wel in en dat niet. Daar is ook een goede reden voor, maar de scepticus zal die redenen niet accepteren. De reden daarvoor is dat als je een gelovige bent, herken je meteen of iets geïnspireerd is of niet. En zo is het gegaan, in brede kring. Daar was geen twijfel over. En zo is de zogenaamde Bijbelse kanon ontstaan. De oudste lijst van die 66 Bijbelboeken, is officieel, hè. De oudste lijst stamt uit 300 zoveel van onze jaartelling. Ik geloof van Athanasius of zoiets. Maar niet als iets nieuws of niet iets wat hij wilde introduceren, maar gewoon als een bekend gegeven. Dit zijn de boeken, dat is het woord van God. En al het andere, nou ja, is leerzaam misschien. Misschien ook niet, dat is met alle boeken zo. Misschien leerzaam, misschien ook niet. Maar het is niet de Bijbel. Dat heeft niemand bepaald, het is ons zo overgeleverd. De aardigheid is dus dat er helemaal geen mensenhand aan te pas gekomen is om dat tot stand te brengen. En natuurlijk krijg je dan het argument, ja, maar kijk, de oudste Bijbelboeken zijn de boeken van Mozes. En Mozes heeft dat dan toch in ieder geval maar opgeschreven, zal ik maar zeggen. Dus is toch mensenwerk aan te pas gekomen. Dan moet ik u zeggen dat je dat wel kan denken en zeggen, en misschien is het nog juist ook, maar je kan er niet de conclusie uittrekken dat het dus mensenwerk is. Het is heel simpel, wij zijn christenen. Wij geloven in de Heer Jezus als de Messias. Welke Messias? Die ene die in de Bijbel wordt aangekondigd. En als die Bijbel niet betrouwbaar is, ja, dan is dat hele Messias begrip maar een idee fix van Mozes of zo. Of van Samuel, bij wijze van spreken. 2 Samuel 7 ben ik, voor de gelegenheid. Dan heeft iemand dat maar bedacht en dan zeggen wij, Jezus is de Messias. Welke Messias? Die ene die ze bedacht hebben in het verleden. Kijk, zo gaat het dus niet. Dan houdt alles op. En bovendien, de Heer Jezus Christus is wat ons betreft, lijkt mij, of de grootste bedrieger die er maar geweest is. Nou, een van de grootste bedriegers dan uit de hele geschiedenis. Of hij heeft het hoogste gezag. En als hij gezag heeft, is de vraag, wat zei hij dan over die schriften? Ik bedoel, als Mozes dan zo onbetrouwbaar is, of wie van de andere profeten dan ook, hoe keek de Heer Jezus daar dan tegenaan? En het antwoord is makkelijk genoeg. De Heer spreekt over Mozes in één adem als over de wet Gods. Het woord Gods, de wet Gods. Of hij zegt in één adem, wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja. En dan moet je niet vragen welke Jesaja, want dat is dan zo'n moderne vondst, hè? Welke Jesaja? Jesaja. En dan houdt het gauw op. Of de Heer werd verzocht in de woestijn, dat weet u allemaal, hè? En hij pareerde de duivel met er staat geschreven. En u denkt toch niet dat de Heer zich daarbij baseerde op wat mensenwerk. Op wat goed bedoelde schrijverij van de een of andere Israëliet uit het verleden. Iemand die zich voor profeet uitgaf of liet uitmaken of iets dergelijks. Het is een, ja, ik heb hier hele rijen schriftplaatsen voor me liggen, maar ja, die ga ik u niet voorlezen. Maar waar het over gaat, is dat de Heer zelf heel uitdrukkelijk het Oude Testament, de schriften, beschouwt en beschrijft als het woord van God. Hij zei bovendien, er zal Tittel nog Jota van verloren gaan. En een Jota is nog net een letter, de kleinste die er is trouwens in het Hebreeuws, de Jot, hè. Maar Tittel is niet eens een letter, is alleen een verbindingstreepje. En de Heer zei, er zal niets van verloren gaan. Waarom niet? Ja, omdat hij het in ieder geval beschouwde als het woord van God. En wij weten het inmiddels niet beter dan hij. Hoewel in de loop van de geschiedenis heel wat zogeheten christenen beweerd hebben dat zij het beter wisten dan de Heer Jezus. Nee, ongelovigen ook trouwens. Maar zogenaamde christenen ook. Ze zeggen, ja, dat was toen. Maar we hebben immers van doen met de zogenaamde voortschrijdende godsopenbaring. En de godsopenbaring is heel wat verder voortgeschreden in onze tegenwoordige tijd dan het was 2000 jaar geleden, zal ik maar zeggen, in de dagen van Jezus en de apostelen. Bovendien, dat waren ook maar eenvoudige vissers. Zonder theologische opleiding. Ik vind het altijd vermakelijk, zulke naïeve uitspraken, want het klinkt heel geleerd, maar het is volstrekt, maar ook volstrekt naïef. En een demonstratie van een gebrek, een enorm gebrek aan bijbelkennis uiteraard. Per slot, onze bijbels zijn voltooid geworden en afgesloten met woorden als er iemand komt, al was het ook een engel met een andere evangelie, die zijn vervloekt. En iedereen die er wat aan toe doet of afdoet, ik zal zijn deel afdoen aan aan het geboomte des levens en hoe het allemaal maar heten mag. Dat wil zeggen, er is niks aan toe te doen, er is ook niks aan af te doen. Het is het onwankelbaar, eeuwig blijvende, ook niet verslijtende, het blijvende woord van God. En dat zijn niet maar woorden die opgeschreven zijn in zwart-wit of in relief, in spijkerschrift of in kleitabletten of wat dan ook maar. Het is maar niet een technische aangelegenheid. De Bijbel zegt dat het woorden zijn van leven. Het levende, eeuwig blijvende woord van God. In de inleiding is gesproken over wat wij populair noemen de 12-jarige Jezus in de tempel. Mooie uitdrukking die we ervoor bedacht hebben. De 12-jarige Jezus in de tempel. En wat deed hij? De schriften bestuderen. En moeilijke vragen stellen, dus ook. Aan de religieuze, want kerkelijke kan ik niet zeggen, maar in ieder geval aan de religieuze leiders van het volk. Waarom ook niet? Ik heb afgelopen maanden zo hier en daar gezegd, waarom ook niet? Hij was een prins uit het huis van David, van de hoogste adel die je maar kon hebben binnen het Jodendom. Dat wist ook iedereen. En ik denk dat dat hem ook toegang verschaft heeft tot de allerhoogste instanties in Jeruzalem. U deed toch niet dat ze zomaar een 12-jarig jochie daar binnen laten? Of wel? Of in discussie gaan met zo iemand? Die schoppen ze er gewoon uit. Wat bemoei je je mee? Maar dit is een ander verhaal natuurlijk. Hij was de zoon van David, zoals iedereen wist. Maar niettemin, hij oriënteerde zich, of eenvoudig gezegd, hij oriënteerde zich op de schriften. Mooi woord, want oriënt is oost en oost is oorsprong. Hij oriënteerde zich dus op de oorsprong der dingen, ook op de oorsprong van zijn eigen positie als erfgenaam. Nou ja, als pretendent in ieder geval van de troon van David enzovoorts. De schriften en het gezag van de schriften, want dat is het enige wat telt. En niets anders. Het probleem in onze dagen is dat men zo lang gevochten heeft tegen het gezag van de Bijbel en daarmee tegen het gezag van God en zijn woord, dat men in onze samenleving inmiddels alle gezag is kwijtgeraakt. Want dat is natuurlijk toch het echte probleem van heel onze, laten we zeggen, samenleving. Hoe je daar tegenaan kijkt, de essentie ervan is dat er niemand meer iets voor het zeggen heeft. En als hij wat zegt en denkt iets voor het zeggen te hebben, wordt hij eruit geschopt. Want het gaat zomaar niet, we zijn democratisch. En dat betekent in de praktijk, ik heb het niet over de theorie, maar het betekent in de praktijk dat dus niemand de macht heeft, dat niemand verantwoordelijk is enzovoorts. Is geen gezag meer. Dat komt voort uit het feit dat men de hoogste gezagdrager heeft afgeschaft, namelijk God zelf. En men is dus gewoon de Bijbel kwijtgeraakt. Daar komt het op neer. Men is God kwijtgeraakt en kan zich nu helemaal niet meer oriënteren. En sinds dat zo is, wordt gezag uitgeoefend bij stemming en dat soort dingen meer. Hè. Er wordt ergens over gepraat en worden er handjes opgestoken of briefjes ingeleverd. En dat is het dan. En als het ons niet bevalt, komen we in opstand. En dan houden we opnieuw een referendum en al dat soort zaken meer. Ik bedoel, maar men in wezen is God kwijt. Men heeft geen normen meer, dat weet iedereen. Niet alleen Balkenende was dat, hè. Men heeft geen normen en waarden meer, er staat niks meer vast. Maar dat is zo, omdat men de Bijbel aan de kant geschoven heeft. Die geldt nergens meer tegenwoordig. En als u mij vraagt, ook in zogeheten evangelische kring, de historische opvolger, zal ik maar zeggen, van de lui als Wesley enzovoort, van de Philadelphia gemeente, om zo te zeggen, uit Openbaring, ook daar is men inmiddels de Bijbel kwijt. Gezag. U weet wel, gezag wordt uitgedrukt in kratie. U weet wel, je hebt de kratie, hè? Er is gezag. Je hebt de aristocratie, het gezag van de besten. En wat heb je nog meer? Je hebt een monarchie. Monarchie, dat is van een koning of, nou ja, zoiets, hè. En je hebt, wat heb je nog meer allemaal? Je hebt bureaucratie, dat hebben we in Nederland in ieder geval. Er wordt op kantoren dienst uitgemaakt, daar komt het op neer. En als je mij vraagt, hebben we tegenwoordig de emocratie. Dat wil zeggen gevoelens, emoties bepalen de dienst en zijn doorslaggevend. En worden voor waarheid gehouden, vooral in religieuze kring. Niet wat het woord van God zegt, maar wat wij ervan vinden. Emotie is dat, hè. Dat is doorslaggevend. Luther zou zich in zijn graf omdraaien, denk ik. Dat is niet de goede uitdrukking natuurlijk, maar vooruit maar weer. Maar het is wel de essentie van waar wij vandaag mee te doen hebben. Het gezag van het woord dat aangetast wordt. Begrijp je me goed? Natuurlijk, er wordt wel eens getwijfeld aan, zegt de Bijbel dit nou wel of niet? Woorden die wat onduidelijk zijn. Maar de wijze waarop men daarmee omgaat en de discussie die daaruit logische wijze ontstaat, die zou wel met het volledige respect voor de Bijbel gevoerd moeten worden. In het besef, we hebben maar niet van doen met één officieel stuk waar we wat juristen op loslaten die gaan kijken hoe ver het op te rekken is en wat je er allemaal mee kan doen en hoe je er onderuit kunt komen. Je hebt van doen met God die het geschreven heeft, die het voortgebracht heeft en die het op bepaalde wijze bedoeld heeft. En dat kunnen wij niet veranderen. Niet met onze intelligentie, maar ook niet met onze domheid. Dat wil zeggen, dat doet er allemaal zo weinig toe. De enige manier om onduidelijke zaken uit de Bijbel eventueel te leren verstaan, is de enige manier die de Bijbel zelf ook geeft. Dat wil zeggen, in de eerste plaats, men zou de Bijbel als zodanig accepteren als het woord van God, met alle gezag dat erbij hoort, anders heeft het toch verder allemaal geen zin. En de tweede is, men zou schrift met schrift vergelijken. En dat is weer zo, omdat wij de Bijbel zouden accepteren als dat ene woord van God. Als één geheel, namelijk. En dat is tamelijk uniek wat ik nu zeg, want er zijn er maar weinigen die dat zo doen. En uit mijn mond klinkt het helemaal vreemd, omdat mensen zeggen, ja, jullie zijn dispensationalisten, jullie knippen de Bijbel in stukken, leggen het uit elkaar, dit is voor die bedeling en dat is voor die bedeling. Maar vergis u niet, wij zijn dispensationalisten, maar ik ben van mening dat juist dispensationalisten in staat zijn om de Bijbel te lezen als één geheel. Als één samenhangend geheel. Het is nu helemaal niet anders. Ik ben van mening dat juist anderen dat niet doen. Die maken er gewoon één potje van en kiezen er daarna zelf uit wat ze gebruiken kunnen. Maar men zou het recht verdelen, om zo te zeggen. Maar dat is allemaal zo, omdat het nou eenmaal dat woord van God is. Het is niet maar een boek dat iemand geschreven heeft of dat velen geschreven hebben. Iemand heeft ooit eens een keer geteld hoeveel bijbelschrijvers er zijn. Ik heb het nooit kunnen controleren, want sommige boeken zijn volstrekt anoniem. En ik denk dat sommige boeken door een hele reeks van schrijvers geschreven zijn, zoals de boeken Samuel, Koningen en Kronieken, om maar eens wat te noemen. Wij weten het dus niet. En ik hou me er ook niet mee bezig. Wel weet ik, nu we het er toch over hebben, over de statistiek, dat wij zeggen de Bijbel bestaat uit 66 boeken. Ik heb er altijd tegen geprotesteerd, want officieel de psalmen bestaan uit 5 boeken der psalmen. Ze worden alleen doorgenummerd. Dat wil zeggen, we hebben 4 boeken meer dan wij dachten. En die vind ik wel aardig, want dan kom je netjes uit, vind ik netjes, op 70. En dat had je ook op voorhand eventueel wel kunnen bedenken. U zou geen genoegen genomen hebben met 69 Bijbelboeken. Dan komt u mij vragen, er is er toch nog één weg. Nu hebben we er officieel in de praktijk 66 en ik hoor het nogal vaak hoor. Dan zeggen ze, ja, maar ik denk toch dat er ergens nog in ieder geval, zou er toch 4 boeken zoek zijn of zo. En dan kan ik rustig zeggen, nee, die zijn niet zoek. Dat zijn de boeken van de psalmen, het zijn er 5 en niet maar 1. Bovendien mag je eruit afleiden dat dus niemand, ook niemand, het aantal kloppend gemaakt heeft, hè. Er is nooit aan gewerkt. Men heeft gewoon die woorden geaccepteerd als het woord van God. Heb u wel eens de Koran gelezen? Je weet meteen dat dat niet het woord van God is. Ongeacht wat er staat, maar uit de stijl en de samenhang, voor zover er samenhang is trouwens. Want het is een verwarrend boek hoor. Verward, nou verwarrend wil ik niet zeggen. Verward is het wel, tamelijk chaotisch. Je weet meteen dat het niet het woord van God is. Het boek van Mormon gelezen? Je merkt het snel genoeg. Het is van heel andere aard, het heeft veel minder diepgang. Er zit veel minder in of achter, zal ik maar zeggen. Een oppervlakkig verhaal. En je weet meteen, het is niet het woord van God. Wat het dan wel is, het doet ook weinig ter zake daarna nog. Toch? Daar doe ik ook liever geen uitspraken over. De zogenaamde apocryfen is iets moeilijker, maar in het algemeen daarvan denk ik ook. Nou ja, dat zie je meteen. Dat is niet, het raakt Bijbelse dingen, het raakt Bijbelse geschiedenis. Maar je merkt meteen dat het veel minder diepgang heeft dan de boeken van de Bijbel zelf. Het is niet zo moeilijk. En dus hoeft niemand dat voor je te bepalen. Dat is in de loop der eeuwen allang erkend en daarna overgeleverd. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is dit. En ik lees daarvoor even gewoon Johannes hoofdstuk 1 vers 1. Maar die kent u ook wel uit het hoofd, mag ik aannemen. Johannes hoofdstuk 1. In de beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Ik zeg daar sinds jaar en dag van. Dus het niet anders betekent dan dat God van den beginne gesproken heeft. En dat mensen van den beginne gehoord hebben. Maar zo begint 1 Johannes 1. God is woord. U weet wel, Rinus Michels, dat is voetbal. Nou ja, dat was natuurlijk, want de man is noodlottig overleden al jaren geleden. Met alle respect voor de man. Maar zo zeg je dat. Dat is fatsoenlijk taalgebruik, heel fatsoenlijk taalgebruik zelfs. De man was voetbal. En God, die is woord. Per definitie. Waarom? Omdat hij spreekt. Dus wat het betekent, dat zijn nou eenmaal metaforen, stijlfiguren. Het woord was bij God. Dat wil zeggen, als God voorbij komt, ik bedoel het niet oneerbiedig, al mag het zo klinken. Als God voorbij komt, ja, dan komt zijn woord, dan spreekt hij. Het woord is dus bij God. En als wij de Bijbel openen, dat is het woord, waar komen wij dan terecht? Bij God, want het woord is bij God. En nog sterker, het woord is God. Of anders, God is het woord. En vergis u maar niet, want wat leren wij? Dat God deze wereld gemaakt heeft. Hij is de schepper. Maar langs de andere kant, de Bijbel zegt, en dan lees ik gewoon verder, in vers 3, alle dingen, het heelal, alle dingen zijn door hetzelfde, niet hemzelfde, hetzelfde. Door het woord namelijk, in de beginnen was het woord, en alle dingen zijn door het woord, door hetzelfde gemaakt. En zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Wij leren enerzijds, alle dingen zijn gemaakt door God, die per definitie dus de schepper is. Daar ga ik me verder niet op in, maar het is zo. God is per definitie de schepper. En als hij niet de schepper is, is hij geen God. Dus hij strijdt met het begrip God. Maar we leren aan de andere kant dat alle dingen voortgebracht zijn door het spreken van God. Men leest de eerste bladzijde van de Bijbel. God zeide, en God zeide, en God zeide, en God zeide. Staat er 10 keer in wat wij het scheppingsverhaal noemen. Dat wil zeggen, God spreekt en het is er. En hij roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Want die uitdrukkingen staan in de Bijbel. Dat wil zeggen, de schepping als zodanig is voortgekomen uit het woord van God. In werkelijkheid, dat woord van God staat niet buiten God, maar dat woord van God is God. Het is wie hij is. En het drukt zich uit, God drukt zich uit naar buiten toe. Dan noemt men het woord. Woord is dat wat van binnen naar buiten komt. En het idee is dat woorden gevormd worden door gemodificeerde adem. Hoe zeg je dat? geformeerde adem. Het zijn trillingen van lucht, uitgeblazen adem, dat is leven. De woorden zijn de uitdrukking van het leven van degene die spreekt. Daarom heet het levensadem. Maar daarom ook heet het woord leven. Het is het woord van God, maar het is ook het leven van God. Het is niet maar een kunstje, mijnerzijds, want het is veel concreter dan ik het maar ooit onder woorden kan brengen. Wat ik onder woorden bracht, is hooguit symboliek. Zo van, als iemand spreekt, drukt hij zichzelf uit. Meestal gebrekkig. Maar goed, hij kent zichzelf gebrekkig, drukt zich ook dus ook gebrekkig uit. Die dingen gebeuren hem allemaal. Maar bij God liggen die dingen uiteraard anders. En ze zijn bovendien veel concreter. En dat staat hier ook, hè. Alle dingen zijn door het woord dat God is gemaakt. Vers 4, en in hetzelfde, in het woord dus, in het woord was het leven. Dat is nog zo, overigens. Maar hier wordt nou helemaal gesproken over den beginnen, in den beginnen. Dat wil zeggen in verband met de schepping. In dat woord was het leven en het leven was bovendien ook het licht. Zodat je wat synoniemen achter elkaar leest. U weet, duisternis komt overeen met de dood. En licht komt overeen met leven. En dat is ook feitelijk wat hier staat. En dus als God zich manifesteert en dus gaat spreken, wat komt er dan? Licht. Dat is het eerste wat je leest. En God zeide, daar zij licht. Logischerwijze. En iemand als de apostel Paulus heeft die dingen dus goed begrepen, om zo te zeggen. Waarom ook niet, zijn geïnspireerde woorden. En hij zei, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Dat is 2 Korinthe 4, hè. God heeft, die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen. Met dit licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Daar zou je niet aan denken als je Genesis 1 vers 3 leest. Maar Paulus dus wel. Er zit veel meer achter, bedoel ik maar, dan je op het eerste of zelfs op het tweede gezicht denkt. Dat is een van de grote verschillen tussen de Bijbel en welk ander boek dan ook. Er zit altijd veel meer achter. Vele lagen, vele niveaus. Maar hier staat dat ook, hè. Het woord was, in de beginnen was, niet in de beginnen was God en bij hem was het woord. Maar in de beginnen was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Het gaat dus over het woord meer dan dat het over God gaat. Maar het wil zeggen, God per definitie spreekt. En daarna gaat het over of dat woord van God wat uitwerkt. Ja, zegt Johannes, de hele schepping is eruit voortgekomen. Dus mocht je twijfelen aan de kracht van dat woord van God, kijk dan maar eens om je heen. Het gaat er niet om of die wereld, die schepping, of die ons bevalt of niet. Het gaat niet om of we er een waardeoordeel over uitspreken. Het gaat erom dat wij het niet kunnen maken, maar hij heeft het gemaakt. Inclusief, hij heeft ons gemaakt. De mens als zodanig. En terwijl de zogenaamde wetenschap, ik zeg er altijd bij zogenaamd, want aanhalingstekens kan ik niet gebruiken bij het spreken. Terwijl de zogenaamde wetenschap al eeuwen op zoek is naar de oorsprong van het leven, zegt de Bijbel, daar is niks moeilijks aan, dat ligt in God en die heeft zijn adem gegeven, om zo te zeggen, zijn woord, want woord is adem in ieder geval, en daarmee heeft hij leven verwekt en dat is het dan. En daarom schrijf ik wetenschap altijd tussen aanhalingstekens, niet om lelijk te doen, maar ja, ik vind het toch een beetje naïef. Er is een heel eenvoudig antwoord op de eenvoudige vraag, waar komt het leven vandaan? En dat is het dan. Dat je daar technisch niks mee kunt en dat je het niet kunt nadoen, ja, daar ligt het probleem waarschijnlijk. En men zoekt dus naar een andere oorsprong. En alleen al stellen van dit soort vragen is het aan de kant zetten van de schepper als zodanig en dus van God. Daarom zijn die discussies over de oorsprong van de wereldschepping, of wat het maar was, allemaal een evolutie. En hoe heet het ook alweer? Intelligent design heeft men uitgevonden. Toen maar weer. Daarom zijn die dingen zo moordend, want terwijl je erover praat, ben je je Bijbel kwijt. Het is meteen gebeurd. Men zoekt naar een andere oorzaak der dingen, en die ligt buiten God. Of althans gedeeltelijk buiten God. Maar de Bijbel zegt, wat er ook is, het is van Gods wegen gemaakt. En aangezien God per definitie goed is, het is niet voor niks hetzelfde woord trouwens, in heel wat talen. Aangezien God per definitie goed is, en wij toch wel kunnen constateren dat er hier of daar in de schepping toch bepaalde zaken niet goed zijn, ben je meteen ook terecht bij het bestaan van een machtige vijand, namelijk de duivel. Dat is maar makkelijk genoeg. En op de eerste bladzijde van de Bijbel vind je hem voorgesteld, ik wou zeggen vind je het beest voorgesteld, als een beest. Maar goed, als een giftige adder, die in de Bijbel trouwens wel vaker ten tonele wordt gevoerd. Vanwege de moordende werking van wat uit zijn mond uitgaat. Gif, enzovoorts. Nee, we hebben het niet over biologie, we hebben het over fundamentele Bijbelse begrippen. Gods woord is leven. En een mens zou leven niet bij brood alleen, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Het zou je gedacht zijn wat uit de mond van de slang gaat. Gif. En wat de mens betreft, nou u weet wat er staat, hè? Over die mond, de keel, de tong en de lippen. Hè? Geopend graf, slangen, venijnen zonder hun lippen en al dat soort zaken meer. Er is dus inderdaad wat mis. Maar dat ligt niet aan God, dat ligt aan een tegenstander waarmee wij van doen hebben. En of je dat bevalt of niet, is niet het punt. Je weet dat het zo is, dat kun je weten en in de Bijbel wordt het ook beschreven. En er wordt ook beschreven hoe die tweestrijd, om zo te zeggen, hoe dat gaat aflopen en zelfs voor een belangrijk deel allang afgelopen is. En hoe wij in Christus meer zijn dan overwinnaar. En zo verder, en zo verder. Waar we het over hebben, is maar niet over het gezag dus van het woord van God. En dat in een samenleving waar men niet eens meer weet wat gezag is, feitelijk. We hebben het over de kracht van het woord. Niet alleen de macht in de zin van juridische kracht, maar ook fysiek macht. Dat wat het woord Gods uitwerkt, ook nog zelfs, in deze oude schepping. Niet alleen in de zin van die schepping is daardoor geworden, zoals het hier staat, maar ook wat het woord van God nog steeds uitricht in deze tegenwoordige wereld. Wat de Bijbel ervan leert, is inderdaad dat wij door dat woord Gods getrokken worden uit de tegenwoordige wereld. Of ik zou meteen moeten lezen 1 Petrus, dat lijkt me voor de hand te liggen. 1 Petrus. Is het nog één of is het twee? Het is nog net hoofdstuk 1. Waar staat 1 Petrus 1, vers 23. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Let op de parallel tussen de oude schepping en de nieuwe schepping. Oude schepping komt voort, ook in de praktijk, en plant zich voort uit vergankelijk zaad. Op welk niveau dan ook. Maar gij die wedergeboren zijt, dit keer niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Namelijk door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Het levende en eeuwig blijvende woord van God. Waaruit zijn wij wedergeboren? Wel, dat heeft dat woord van God bewerkstelligd. Begrijp je me niet verkeerd? Ik beschouw dat niet als een mechanisme. Het is geen machine. Maar wel als een natuurlijke aangelegenheid. Dat is wat het woord van God bewerkstelligt. U weet toch, wij zijn wedergeboren. Dat wil zeggen, we hebben deel gekregen aan de zaligheid. Maar de zaligheid is uit het gehoor. Romeinen 10. En het gehoor is door het woord Gods. Geloof namelijk wordt door woord gewekt. Er is ook wel wat misverstand over. In sommige kringen denkt men dat God ons tot gelovigen maakt. Dat is niet zo. God spreekt tot ons en de normale, ongereserveerde reactie op woord is dat men dat woord aanneemt. Men kan het echter ook afwijzen. Maar geloof wordt gewekt door het woord. Ik bedoel, je vertelt kinderen wat en ze geloven je. Tenzij je eerst bewezen hebt dat je onbetrouwbaar bent. Dan moet je dus mee oppassen als je kinderen hebt. Maar in het algemeen, zo werken die dingen nou eenmaal. Geloof is de normale reactie op wat medegedeeld wordt. Op woord staat trouwens ook gewoon in het woordenboek dat dat zo is. Dus daar laat ik het dan maar bij. En de Bijbel zegt dat feitelijk ook. Hè. Geloof wordt gewekt door dat woord van God. En als men het afwijst, dan werkt het precies andersom. Dan wordt ongeloof gewekt door het woord. En dat heet verharding. Als je predikt aan mensen die het niet willen horen, dan verweren ze zich. En dan krijg je dus verharding, de ogen worden blind, ogen om niet te zien, oren om niet te horen. En de Bijbel spreekt daar ook uitgebreid over. Hè? En als Jesaja gezonden wordt naar Israël en Jesaja die maakt meldingen en zegt, ja, maar ze zullen mij niet horen. Dan zegt de Heer, geef niks, je gaat naar ze toe en je predikt hen. Maak het hart deze volks vet, geef hun ogen om niet te zien en oren om niet te horen. En dat gaat hij doen. Gewoon door het woord van God te prediken. Aan ongelovigen, aan mensen die daar niet op zitten te wachten, heet dat in modern Nederlands. Dan heeft het de verkeerde uitwerking. Maar als men eerlijk is en de waarheid zoekt en men hoort het woord van God, ik zeg altijd, dan herken je het meteen als het woord van God. Zo werkt dat nou eenmaal. Ik ga niet uitleggen hoe dat nou weer komt, maar ook dat is een Bijbels gegeven. Maar je moet bereid zijn je eraan te onderwerpen. Dat is het idee. Maar de kracht van dat woord drukt zich dus inderdaad uit in dat heel de schepping, de oude schepping uit dat woord van God ontstaan is. En in 1 Petrus 1 nog las ik dat wij die wedergeboren zijn. Wij zijn wedergeboren uit het onvergankelijk zaad, het levende en eeuwig blijvende woord van God. En dan meteen vers 25. En het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. En ik deed niet met opzet, maar het bekendste lied van Luther is natuurlijk ontleend aan deze woorden. Hè? Gods woord houdt stand in eeuwigheid enzovoorts. Hè? Komt hieruit. Een vaste burcht is onze God en daarna Gods woord houdt stand in eeuwigheid. God en zijn woord. De man had het goed begrepen. Het probleem was alleen dat hij van voren af aan moest beginnen, omdat zijn kerkelijke opvoeding, om zo te zeggen, hem zwaar misleid had. Daar zullen we het verder niet over hebben. Wat ik er wel nog naast wil leggen, is die andere belangwekkende uitspraak uit Romeinen hoofdstuk 1... die u ook kent, mag ik aannemen. Romeinen 1, vers 16. Waar staat dat de apostel Paulus zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Maar u weet, evangelie is dan toch heus een boodschap. Aangaande Christus en dus woord van God. Meer specifiek. Het is de prediking dat het nieuwe verbond dat God in het Oude Testament had aangekondigd, dat het nieuwe verbond inmiddels in werking is getreden. Dat is de strekking van het woord evangelie. De blijde boodschap in de zin van de boodschap waar iedereen op zit te wachten. Iedereen namelijk die de beloften van God kent. Beloften die met name aan Abraham, Isaac en Jacob en in zekere zin ook aan David gedaan zijn. Het was wachten op de vervulling daarvan. En als het dan gebeurt, dat heet in het Hebreeuws en daarna ook in het Grieks de blijde boodschap. Nou ja, dat is de betekenis van de termen, laat ik het zo zeggen dan. Staat hier ook trouwens in vers 2. Het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Logischerwijze, want evangelie is per definitie tevoren beloofd. Het is woord van God in elk geval. En daarvan staat dan in vers 16, ik schaam mij niet. Dat wil zeggen, ik bedek het niet. Want dat is de essentie van schamen voor, bedekken. Ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Ik bedek het niet. Ik leg er niks anders overheen. Ik heb geen andere leringen of schriften die ik meer gezag toeken dan de Bijbel. Dat is wat het betekent. Niet maar omdat het evangelie gênant zou zijn. Je moet weten wat dat woord betekent, hè? Schamen. Dat wil zeggen dat het iets is waar een bedekking overheen hoort en moet. Maar Paulus zegt, dat doe ik niet. Ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is kracht Gods. Dat woordje een wordt je geacht weg te laten. Nou, was het maar om te voorkomen dat je de betekenis aanhecht. Want het woordje een bestaat niet. Wel in het Nederlands en nog zo wat talen, maar niet in de klassieke talen. Niet in het Hebreeuws, niet in het Grieks. Het komt dus in heel de Bijbel niet voor. Ik vind het niet erg als het er staat, zolang je er maar geen betekenis aan geeft. En dit is makkelijk, je hebt het niet nodig, ook voor goed Nederlands niet. Dus het wordt gewoon, want het is kracht Gods tot zaligheid. Zodat je niet denkt dat er nog een andere kracht zou zijn tot zaligheid of zo. Het is kracht Gods tot, ook die is wat aan de korte kant, want tot is eigenlijk tot in. Dit woord betekent niet maar er naartoe of in de richting van, maar het impliceert ook dat het doel bereikt wordt. Het is tot in. We hebben daar geen enkel woord voor. Tot in zijn bij ons twee woorden. Het Engelse into is eigenlijk mooier, beter. Het is kracht Gods tot in de zaligheid. Voor een ieder die gelooft. En waar hebben we het over? Over het woord van God. Dat in zichzelf is die kracht die ons daar brengt. In de zaligheid. Vooropgesteld, logischerwijze, dat men het woord als zodanig aanneemt. En daar is niks moeilijks aan. Ik weet het wel, er zijn boeken over volgeschreven in de loop der tijd. Over geloof en wat het dan precies is. Ja, jongens en meisjes, er is niks over te zeggen. Geloof is het aanvaarden van wat medegedeeld wordt. Mondeling of schriftelijk of anderszins. En dat staat ook gewoon in je woordenboek, hoor. In je Nederlandse, in je Griekse, in je Hebreeuwse staat er gewoon in. Dat is wat het is. Moeilijker is het niet, hè. Het hangt samen trouwens met het begrip beloven. Omdat het begrip beloven iets van doen heeft met iemand zegt wat. Iemand deelt wat mede. En geloven is het aanvaarden van dat wat medegedeeld wordt. En vandaar dat het ook synoniem is met trouw. Want trouw is ook een kwestie van iets aanvaarden als vastgegeven waaraan niet te tornen valt. Men blijft daarbij. Dat is de aardigheid van normen en waarden. Terwijl ik het zeg, denk ik aan het begrip kanon. Kent u dat? Het begrip kanon. De kanon van de Bijbel. Niet de kanon, dat is wat anders. Maar een kanon van de Bijbel. En ik heb het ook niet over de kanon uit de muziek trouwens. De kanon van de Bijbel. Het woord kanon in de verband met de Bijbel is de aanduiding van de kanon van de Bijbel, dat wil zeggen de verzamelde boeken van de Bijbel. En heeft van doen met de norm, want kanon wordt vertaald met de norm, de maat. Eventueel met wet of zo. Hè. Wat hoort er wel bij en wat hoort er niet bij en wat is de maatstaf? Dat is kanon. Het is het woord, het Engelse woord cane. En cane, u weet wat een cane is? Een stok, een staf, een maatstaf. Dus een rietstok zou je kunnen zeggen. Bijvoorbeeld het openbaring, wat het maar was. 11. Een rietstok, een maatlat, een norm. Over die dingen gaat het, hè. Maar goed, het was even tussendoor. Maar die maatstaf heeft nooit iemand gehanteerd, om zo te zeggen. Het is altijd vanzelf gegaan. Maar waar we het over hebben, was over dat woord van God. Men aanvaardt het en het wordt daarmee de norm voor ons leven. Waar je ook aan twijfelt, wij zijn gelovigen. Dat wil zeggen, we hebben het woord van God aanvaard en we twijfelen niet aan het woord van God. Zou ook moeilijk te plaatsen zijn, want het woord van God verandert niet. En als er wat verandert, wel niet de Bijbel. Niet het woord van God, wij veranderen. Maar de bedoeling is nou juist dat waar wij dat onveranderlijke woord tot ons nemen, aanvaarden als het woord van God, en dat wil zeggen met heel ons wezen, dat wil zeggen we onderwerpen ons daaraan, geeft het ons onveranderlijkheid. Het woord is onveranderlijk, we nemen het tot ons, het maakt ons onveranderlijk. Maar hoe komt het dat wij onveranderlijk zijn eigenlijk? Omdat wij wedergeboren zijn tot een levende hoop. Dat is de strekking van de woorden van Petrus. Gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad. Uit het eeuwig blijvende woord van God. Eeuwig leven wordt verwekt door het eeuwig blijvende woord van God. Dingen als twijfel of verandering horen daar niet bij. En dus ook niet verandering van interpretatie of zo. Wat veranderlijk is wellicht, gelukkig maar, is eventueel ons inzicht, ons goede verstaan van de Bijbel. En je mag er blij mee wezen, omdat dat betekent dat wij dus kunnen toenemen in wijsheid en kennis. Net als de Heer Jezus overigens. Want van hem lees je dat dan, hè? Hij nam toe, na de 12-jarige Jezus in de tempel, hij nam toe in kennis en wijsheid en de geest en wat het maar was allemaal. En zo is het met ons inderdaad ook. Wij zouden opwassen, opgroeien door dat woord dat wij tot ons nemen. En de discussie over het gezag of de mate van gezag of de mate van inspiratie van de Bijbel, ja, die is daar 100% mee in strijd. Als dat een probleem is, dan kan er per definitie geen sprake zijn van enige toename in geestelijk leven en dat soort dingen meer. Want dan weten we niet wat nou wel van God is en wat niet van God is, wat wel verantwoord is en wat niet, wat wel geïnspireerd is en wat niet. En daarna zeg ik dan toch maar weer, ook niet om lelijk te doen, maar gewoon omdat het zo is, dat juist de zogenaamde theologen zich daarmee bezighouden. Zogenaamde Bijbel is woord van God, ja, maar niet heel de Bijbel. Hier en daar een deel. En hoe weten wij wat dan wel het woord van God is en wat niet? Het antwoord is dat ze hebben zij uitgezocht en zullen ze ons vertellen. Nou ja, dan kom je dus geen stap meer verder. Dan, dat is het einde van het woord van God. Want dan wordt het gefilterd, om zo te zeggen, door lui die bepaalde inzichten hebben. En die zijn dus normerend. En niet het woord van God zelf. Ik heb alle respect voor iemand die zegt, ja, het staat wel in de Bijbel, maar ik begrijp het niet. Of die zegt, het staat wel in de Bijbel, maar ik heb moeite te geloven. Daar heb ik respect voor. Maar niet voor iemand die zegt, ja, het staat wel in de Bijbel, maar dat hoort daar helemaal niet te staan, want dat is niet het woord van God. Dat is een misverstand van die tijd of van de schrijver die het geschreven heeft, enzovoort. Dan kun je net zo goed je hele Bijbel aan de kant leggen, want wat je ervan overhoudt, heeft geen nut. Het is of heel de schrift of niks. En vandaar dat we die uitdrukking kennen uit, wat was het, 2 Timotheus 3 vers 16. Heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid enzovoorts. Nee, er staat al de schrift, geloof ik, in het Nederlands, in Statenvertaling. Maar heus betekent gewoon heel de schrift, enkelvoud. Als één geheel. En het is kennelijk grote opzet dat het er zo staat. Want een deel van de schrift, wel, wij kunnen er vrede mee hebben dat een bepaald deel van de schrift nuttig is tot onderwijzing. Maar het punt is dat als je maar een deel van de schrift hebt en het andere deel dus niet, dan ben je dus de Bijbel als geheel kwijt. En dan kun je er elke willekeurige kant mee op. Zoals iedereen weet. En het meest voor de hand ligt dat men dan de heerschappij van de genade verward met de heerschappij van de wet. Men maakt zelf al uit wat men voorkeur voor heeft. En de een heeft de voorkeur voor een ruim aanbod van de genade. En de ander heeft de voorkeur voor een smal, een krap, een nauw aanbod van de genade enzovoort. Maar ja, dat is het hele punt niet. Het punt is hoe het in de Bijbel staat. En de Bijbel zegt, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En hij is met de rijkdom zijner genade overvloedig geweest over ons. In alle wijsheid. En dat soort dingen. Hoe ruim kun je het hebben? En wat moet je dan met de wet? En ons antwoord is, want wij natuurlijk, wij zijn dus dispensationalisten. Ons antwoord is, nou ja, de wet is door Mozes gegeven aan Israël en was tot onderwijzing, ook voor ons, opdat wij zouden leren dat de mens met al zijn goede bedoelingen en al zijn mooie normen en waarden enzovoort nergens terechtkomt. Het maakt hem alleen maar ongeloviger. En dat is de geschiedenis van de wet. En daarom is de wet beëindigd in de dood en opstanding van Christus. Staat zwart op wit menigmaal in de Bijbel. Dat is geen uitleg. Dat is gewoon wat er zwart op wit staat. Kijk, sommige dingen die ik geloof staan niet zwart op wit in de Bijbel. In de zin van, hier staat het. Daar kom je alleen achter uit vergelijking van schriftplaatsen. Je telt ze bij elkaar op. En dat is het dan. Dat is volstrekt legitiem, overigens. Maar daar heb ik het nu niet over. Dit soort dingen is niet een kwestie van inzicht. Dat is een kwestie van de Bijbel zegt het. En als men het aan de kant schuift of erop afdient, betekent het gewoon dat men het gezag van de Bijbel als zodanig aantast. Velen zullen dat meteen ontkennen. Maar ja, dat is altijd zo. Als je iemand betrapt op een misdaad, dan zullen we eerst proberen te ontkennen. Vraag dat maar aan je psycholoog. Waar het mij maar om gaat, is dat wij van doen hebben met de Bijbel als de uitdrukking, de openbaring van Gods wezen zelf. Het is maar niet een boek zoals er ons meer zijn toevertrouwd. Het is ook niet maar een boek waarvan we dan zeggen, nou ja, het is van Gods wegen geïnspireerd. Hoewel dat zo is, maar de Bijbel zegt, nee, het is het levende woord van God. Je kunt ermee omgaan, maar zoals met alle levende dingen, je kunt er nut van hebben, maar als je het verkeerd behandelt, dan is het levensgevaarlijk. Omdat het levend is. Die Bijbel zelf doet zijn ding. Ik heb een hekel aan zo'n uitdrukking, maar er schiet me niks anders te binnen. Hè? Dat woord van God doet zijn eigen werk, want het is God die zijn werk doet door zijn woord. En dat is niet technisch of causaal te verklaren. God doet dat, het is namelijk levend. En levende dingen zijn in hoge mate niet te voorspellen. Hoezeer wij ook zeggen, ja, maar de dingen zijn vast en zijn geprogrammeerd en zitten in de genen en in de DNA en weet ik veel wat. Alles tot je dienst, maar je moet maar afwachten wat er van terechtkomt in de praktijk, want het wordt door allerlei andere dingen ook bepaald. Je weet het niet. En dat is met dat woord van God, hè. Het kan een boel kanten op, maar het punt is, men zou er zich aan overgeven en dan doet God zijn werk. Door zijn woord, dan wel door zijn geest. Dat is ook op te maken uit de woorden van de Heer Jezus, uit Johannes 17. Die bidt tot zijn hemelse vader, want zo noemt hij hem. En hij spreekt over degene die de Vader hem gegeven heeft, daar bidt hij voor. En hij bidt en zegt, heilig ze in uw waarheid. Dat is Johannes 17, vers 17. Heilig ze in uw waarheid. En daarna meteen, uw woord is de waarheid. Kortom, wij worden geheiligd door het woord van God, dat de waarheid is. Dat wil zeggen dat die reiniging, maar dat wist u natuurlijk ook al lang, mag ik hopen, dat die reiniging van de gelovigen plaatsvindt, weliswaar God doet het, of eventueel Christus doet het, dat is ook Bijbels, of de Geest doet het, dat is ook Bijbels, maar het gebeurt door het woord. Je kunt dus ook gewoon zeggen, het woord doet dat. Dat is wat je leest in Efeze 5 eventueel, waar gesproken wordt over het bad des waters. Hè? We worden gereinigd door de Heer, die ons hoofd is. De gemeente wordt door de Heer gereinigd door het bad des waters, comma, door het woord dus. Dat wil zeggen, door de bediening van dat woord. En wat betreft de Heer of de Geest, die daar kennelijk actief in zijn, instrumentaal in zijn, of hoe zeggen ze het, instrumenteel moet je zeggen, geloof ik, in zijn. Wel, betekent dus dat het maar niet een kwestie is van, wij hebben hier een Bijbel en wij lezen erin en we doen er wat mee. Het punt is, wij hebben hier een Bijbel en de Heer doet er wat mee. En leidt ons daarin. En doet door zijn woord iets aan ons wat hij aan ons wil doen. En dat hebben wij niet in de hand. Daar zijn geen regels voor. Vandaar dat je van die dikke boeken krijgt over Bijbelse exegese. En nog een stap terug, Bijbelse, hoe heet dat, hermeneutiek. Ja, ik moest even een omweg nemen. Bijbelse hermeneutiek, dat is de methode van exegese, methode van Bijbeluitleg. Ik moet u zeggen, na al die jaren heb ik nog nooit een methode kunnen vinden. Die is er gewoon niet. En daarom kun je zulke dikke boeken overschrijven. Het punt is gewoon dat de Heer zelf dat doet. De Geest doet dat. Die leidt ons in heel de waarheid. Of niet. Afhankelijk van namelijk of wij in de waarheid geleid willen worden. Of niet.
Ja, dat is Johannes 16 vers 13.
Over de Geest der waarheid. Ja. Over de Geest der waarheid lezen wij in Johannes 16 vers 13. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij, die Geest der waarheid, zal u in heel de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Hij zal namelijk mij verheerlijken. Het werk van de Geest bestaat daaruit dat hij ons leidt in heel de waarheid. En één bladzij omslaan staat, heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Er komt de term geest ineens niet meer voor, maar het gaat nog steeds, uiteraard, over precies hetzelfde. Daarom, we hebben die dingen niet in de hand. Het is geen technisch kunstje. Het is niet iets wat je leren kunt, systematiseren kunt of wat dan ook. Het is een kwestie van dat de geest dat doet. En is gebaseerd op onze onderwerping aan dat woord van God. Aanvaarden we het of niet? Dat is maar één ding, dat is, je kan maar 100%. En als je dat niet doet, ja, dan ben je Bijbel kwijt en dan ontstaat vanzelf de discussie over het gezag van de Bijbel. En daarmee over het gezag van God en dan ben je de Bijbel kwijt en God ook. En dat is wat in de praktijk gebeurt. En dat is ook de reden, als u mij vraagt, dat zoveel die dan toch een enigszins bijbels of christelijke achtergrond of opvoeding hebben, na verloop van tijd gewoon het hele verhaal loslaten en er niets meer mee te maken willen hebben. Gewoon omdat het niet voor de volle 100% was. Het is iets. De Bijbel komt mee. Met opvoeding, met cultuur of wat dan ook maar. Als iets dat men als instrument gebruikt voor de instandhouding van de eigen cultuur of de verbetering daarvan, of van de samenleving. Maar de Bijbel is niet een instrument wat wij ter hand nemen. Die Bijbel neemt ons ter hand. Het is het woord van God, het is het levende woord van God en dat werkt wat in ons uit. Geeft ons eeuwig leven, doet ons wedergeboren worden, reinigt ons als een instrument in de handen van God. Het is zijn woord. En voedt ons en doet ons dus opwassen in kennis. Wat was het? En wijsheid. Wat stond er ook alweer in Lucas over de Heer Jezus? Het is er straks bij de inleiding gelezen. Het is het laatste vers van Lucas 2, hè? Vers 52. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Precies. Maar in het voorgaande vers staat dat hij onderdanig was. En dat hij dus gezag boven zich erkende. Nou ja, in een paar versen daarvoor staat dat hij het gezag erkende van de Bijbel uiteraard. Als het woord van God. Maar daarna ook het gezag uiteraard van zijn ouders. Want dat staat er in vers 51. Hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen naar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Dezelfde woorden staan trouwens ook over Johannes de Doper. Die een type is van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En het is illustratief voor hoe het werkt. Want het werkt niet alleen bij de Heer Jezus en bij Johannes de Doper zo. Het werkt in het algemeen zo bij een ieder die gelooft. In mijn Bijbel staat er trouwens een verwijzing bij naar 1 Samuel 2 vers 26. Dat gaat over Samuel, hè? Die als eerstgeborene gebracht werd. En op grond van de beloften trouwens ook. Gebracht werd bij Eli. En opgroeide in het huis van de hoge priester, om zo te zeggen. En er staat van hem precies hetzelfde. Dus rechtstreeks betrokken bij het woord van God. En zijn eerste belangwekkende uitspraak was, die van Samuel was: spreek Heer, want uw knecht hoort. En dat is waar het over gaat. En of je begrijpt of niet, is een heel ander ding. Waar het over gaat is dat men in de eerste plaats zich onvoorwaardelijk overgeeft aan dat woord van God. Dat dus met groot respect behandelt, omdat men zich aan dat woord heeft onderworpen. Dat moet uitwerking hebben op de wijze waarop men ermee omgaat, uiteraard. Hè? Maar u begrijpt, en dan ben ik terug bij Hervormingsdag, u begrijpt dat dat in het algemeen in de bekende christelijke traditie nooit erg veel uitwerking gehad heeft. De Bijbel werd gebruikt voor eigen doeleinden. Of om macht te vestigen, macht uit te oefenen en dat soort dingen meer. Of om er zelf beter van te worden. En in de loop der eeuwen zijn er wel altijd mensen geweest die daar buiten stonden en zeggen: maar ik wil wel weten wat de Bijbel leert. En die de Bijbel als gezaghebbend erkende. Maar een groot probleem was ook altijd dat ze van voren af aan moesten beginnen. En eigenlijk dat ze zich moesten onttrekken, wat ze lang niet altijd gedaan hebben, maar zich moesten onttrekken aan een overgeleverde christelijke traditie. Want naarmate men dergelijk gezag erkent, onttrekt men zich aan het gezag van de Bijbel. Zo gaat het nou eenmaal. Men leert, staat gewoon in de geschiedenisboeken. Luther wilde eigenlijk helemaal niet buiten de kerk komen. Hij was niet de oprichter van het protestantisme. Althans, dat wilde hij niet worden. Hij hoopte dat binnen de kerkelijke traditie het een en ander zou veranderen. Maar tot zijn eigen verbijstering werd hij eruit gecommuniceerd. Geëxcommuniceerd. En zo is het met meer van die lui gegaan. Ze kwamen daar buiten te staan. Niettemin kwam wel een zogenaamde contra-reformatie op gang. Dat wil zeggen, de kerk stuurde wel weer een beetje bij. Maar ja, dat is maar een beetje, het schiet niet op. En elke keer opnieuw worden gelovigen ingepakt en ingeperst binnen een of andere geloofsbelijdenis of wat dan ook, die dan inderdaad als een soort filter over de Bijbel heen komt te liggen, en de Bijbel wordt daar een ondergeschikt gemaakt. En dat is fundamenteel onjuist. Hoe dicht het ook bij de waarheid komt, het is fundamenteel onjuist. Het is maar één gezaghebbend iets in heel de schepping. Dat is God, de schepper. En daarna hebben wij zijn woord. Dat is wat Petrus zei. Petrus zei: wij vertellen jullie wat, maar het zijn geen kunstig verdichte fabelen. Wij vertellen jullie wat. Dat komt omdat we dingen gezien hebben, geleerd hebben, gezien hebben, aan tekenen. Hij was en bleef een Jood, tekenen gezien. En daarna zei hij: en wij hebben een profetisch woord. Dat is 2 Petrus 2, hè. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Dit eerst wetende dat geen schrift, geen profetie is van eigen uitleg. Want de schriften zijn voortgebracht door heilige mannen gods, door één en dezelfde geest gedreven zijnde. De Bijbel is één geheel en je kunt je niet onttrekken aan het ene deel en daarna het andere aanvaarden. Het is alles of niks, want het is één Bijbel, het is de schrift, enkelvoud. Het is het woord van God, enkelvoud. En je onderwerpt je aan het woord van die ene auteur van de Bijbel. En dat is diezelfde schepper. En wat voor consequenties dat heeft? Nou ja, logischerwijze. De consequentie is, maar ik heb het niet willen lezen zojuist in Johannes, maar het stond er wel. De consequentie is dat we dus van de wereld niet meer zijn, daar niet meer in thuis horen. Omdat in de wereld vind je die halfslachtigheid. Daar heeft men van alles en nog wat en de Bijbel. Of men heeft de Bijbel en nog een heleboel dingen meer. Of zelfs de Bijbel helemaal niet. En daarom staan wij ernaast. Wij hebben sola scriptura. Ik zeg het maar eens in het Latijn. Niet omdat ik dat zo'n leuke taal vind. Maar omdat dat dan toch in een kerkelijke traditie bij gelegenheid naar voren komt. Hè? Daar stamt de uitdrukking uit. Hè? Sola scriptura. Dat wil zeggen alleen de schrift. Maar in de praktijk, als je alleen de schrift hebt, ja, dan sta je buiten de legerplaats. Zo gaat dat. Dan hoor je niet bij deze wereld. Maar dan, buiten de legerplaats, daar zou men de Heer dienen. Zoals te lezen valt, reeds in het Oude Testament. Hè? Uitgaan buiten de legerplaats, want daar is de Heer en daar doet hij zijn werk. Daar wordt men gereinigd en bekwaam gemaakt tot de dienst aan God. En denkt u daar morgen op 31 oktober nog maar eens over na. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe God en Vader, dat wij u kennen als die God die woord is. Die God die gesproken heeft, eenmaal in ver verleden in de beginnen, toen door uw woord alle dingen, de schepping als zodanig, zijn tot stand gebracht. Maar we danken u ook dat we u kennen als degene die dat evangelie, die blijde boodschap verkondigd hebt tevoren reeds aan Abraham, maar later met vrijmoedigheid en onbedekt in onze tegenwoordige tijd sinds de opstanding van Christus, namelijk dat de beloften aan de vaderen gedaan door u, dat die vervuld zijn geworden in de opstanding van onze heiland. We danken u dat we daaruit mogen leven. Niet onder de heerschappij van de wet, uw wet, dan wel de Mozaïsche wet, maar mogen leven onder de heerschappij van de genade en onder de troon der genade en onze koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. We danken u dat wij weliswaar staan buiten de legerplaats, maar daar u gevonden hebben en ook uw woord gevonden hebben. Uw woord waaraan wij ons met volle overgave mogen onderwerpen. Uw woord waarmee wij ons mogen voeden, nadat we eenmaal uit datzelfde eeuwig blijvende woord zijn wedergeboren tot een levende hoop. Wij danken u dat het woord ook onze zielen zou zalig maken. En dat het een reinigende werking heeft op onze harten en gewetens en ons bekwaam maakt om u te dienen, ons volmaaktelijk toerust tot alle goed werk. En dat niet omdat wij dat vinden of ontdekt hebben, maar omdat wij dat geleerd hebben uit uw woord zelf. Wij danken u daarom voor uw openbaring, uw zelfopenbaring. Zo kunnen komen tot kennis van u. Niet door menselijk onderzoek of ervaring, maar integendeel, doordat u zich aan ons hebt geopenbaard. Daarom danken we u voor het woord dat we ook vanavond mochten openen en dragen onszelf aan u op, opdat uw woord der waarheid waaruit u ons hebt wedergeboren daadwerkelijk in onze harten zou geplant worden en van daaruit onze zielen zou zalig maken, in overeenstemming met uw belofte en om Christus wil. Amen.